Hallo, dit is de podcast van Wereldpaden en mijn naam is Jolanda Schepers. In deze podcast neem ik je mee op reis naar jezelf. Hoe kun je positief in het leven staan? Hoe maak je jouw dromen waar en leef je vanuit je passie? Mijn passie is reizen en mijn missie is de wijsheid van deze wereld met jou delen, om jou te inspireren en bewust te maken van jezelf, de wereld en al haar bewoners. Kortom, van het leven zelf, zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo en leuk dat je luistert naar de podcast van Wereldpaden. En als je deze podcast luistert, dan is het maandag. Deze podcast komt maandag online. Maar het is... Nu ik deze podcast opneem, is het zondagmiddag. En het is eigenlijk een beetje druilerige zondagmiddag. En het regent. En ik ben vandaag de hele dag alleen thuis. Olaf die is op pad, dus ik ben al de hele dag bezig. Ik heb net mijn boekhouding gedaan. Ja, ook dat hoort er soms bij. En ik ben een beetje... Ik heb wat televisie gekeken. Eigenlijk geniet ik heel erg van deze lekkere, ontspannen zondag. En als je trouwens af en toe wat geluid hoort, dat is Sammy. Sammy is ons konijn. Sammy is ons klein, lief omaatje. En ze zit nu in de doos. Dat is haar holletje. En ze heeft net... Het plan gevat toen ik bedacht, ik ga podcast opnemen voor morgen. Toen bedacht Sammy, weet je wat, ik ga die doos eens een beetje verbouwen. Dus ze zit erin te rammelen en te scheuren en te vroeten. Dus als je af en toe wat hoort, dan weet je dat dat onze kleine lieve oma is. Die aan het verbouwen is. En ik zeg oma, want Sammy is echt een omaatje. Sammy wordt deze maand 9 jaar. En ik weet niet of je verstand van konijnen hebt, maar 9 is echt stok en stok oud voor een konijn. Ik denk dat je 9 jaar in konijnenlevens wel kunt vergelijken met 90 jaar in een mensenleven. Dus kun je nagaan hoe oud onze kleine oma is. Maar dat over wat je af en toe hoort. Sammy zit gezellig bij mij en die is haar ding aan het doen. En dat moet ze ook vooral blijven doen. En ik ben eigenlijk nog na aan het genieten van vrijdag, afgelopen vrijdag. Toen had ik de live dag van mijn business coach Joyce Scheijen. En we waren met een groep van 13 man. En het was echt een super... leuke, super inspirerende dag. En ik heb ook weer hele leuke en inspirerende mensen mogen ontmoeten. Dat, daar geniet ik nog echt heel erg van. En ik mocht op die dag ook een geleide meditatie doen. Want Joyce had me dat gevraagd. Zou je dat willen doen? Ja, tuurlijk wil ik dat doen. En ik had laatst ook al verteld, ik heb al heel lang de wens om spreker te mogen worden, om mensen te inspireren met mijn verhalen, mijn ervaringen, mijn vakkennis als psycholoog. En ik heb laatst tijdens een podcast die wens ook uitgesproken. En, en toen kwam Joyce... Een week later met deze vraag, zou je op mijn event een geleide meditatie willen doen? Ja, dat was eigenlijk al de eerste opdracht van mijn wens. Dus dat, uiteraard wilde ik dat heel graag doen. En het was ook echt heel bijzonder. En wat zo bijzonder was, was dat iedereen in de zaal ook wel enorm geraakt werd door de meditatie. In de meditatie ging erover dat mensen in gesprek zouden gaan met hun 10 jaar oudere ik. En ik merkte dat, ik kreeg terug, de groep gaf terug, dat ze heel erg geraakt waren door de meditatie, ook echt ontroerd waren En dat het ook echt inzicht had gegeven. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig om dat terug te horen. Dat, ja, het is echt superleuk. En ja, ik heb ook hele mooie, inspirerende verhalen gehoord en weer veel mogen leren tijdens de live dag. En weer veel nieuwe inzichten gekregen. Met name mijn inzicht is, ja, waarom ga ik het niet gewoon doen? Waarom ga ik het niet gewoon doen? En dan heb ik het over het organiseren van een live event. Ik wil heel graag een live event organiseren voor zorgprofessionals. En ook dat is weer een wens die ik nu uitspreek. Maar ik vind het ook ontzettend spannend, want ja, ik heb er ontzettend veel zin in, maar dan komt ook mijn innerlijke criticus die dan aangeeft van, ja, wie komt er dan? En dadelijk komt niemand. En hoe ga je dat dan doen? Dus dat was altijd nog een beetje het drempeltje wat mij tegenhield. En ja, tijdens de live dag kwam ik eigenlijk tot het inzicht, ja, ik moet het gewoon gaan doen. Ik moet het gewoon gaan inplannen. En een andere deelnemer zei ook van Jolanda, je hebt al zoveel bereikt. Heb je dat überhaupt door wat je al allemaal bereikt hebt? Voor mijn gevoel, zei hij, hoef je alleen nog maar het laatste stapje te zetten. En dat was voor mij een enorme eye-opener. Dat klinkt misschien heel erg logisch als je dit verhaal nu hoort van, ja, volgens mij hoef je toch alleen maar een event te gaan organiseren. Maar, hè, dus dat klinkt misschien heel erg logisch, maar voor mij was dat een enorme eye-opener. Zo van, heb je gezien wat je al allemaal bereikt hebt en wat je allemaal doet? Je hoeft alleen nog maar één stapje te zetten. Wauw, eigenlijk is dat inderdaad zo. Ja, en dat met dat inzicht ben ik naar huis gegaan. En ja, dat heeft me ook alweer heel veel moed en inspiratie gegeven. Dus ja, goed, ik ga het gewoon doen. Dat gaat gewoon gebeuren. Ik ga het gewoon doen. En ik heb er ook super, super veel zin in. En wat ik ook terugkreeg tijdens de live dag, was dat heel veel mensen zeiden: wat heb jij een inspirerend verhaal? En ja, dat is zo mooi om dat terug te horen, want ja, ik leef mijn leven, ik leef mijn verhaal. Dus ik ben niet elke dag bezig, boh, wat heb ik een inspirerend verhaal? En ja, dat ben ik me helemaal niet bewust. Maar doordat mensen me dat teruggaven, wat heb jij een inspirerend verhaal? Dat. Ja, dat heeft me ook wel aan het denken gezet. En toen dacht ik ga deze podcast ook inspreken, want misschien ben je nou wat luisteren en denk je, ja, wat is jouw verhaal dan? En misschien volg je me al een tijdje, of misschien luister je nu pas voor het eerst en denk je, ja, leuk dat je zegt van, ik krijg terug van mensen dat je een inspirerend verhaal hebt, maar wat is dan je verhaal? Dus ik heb besloten dat ik deze podcast ga vertellen wat mijn verhaal is. Wat mijn verhaal is op het gebied, wat is mijn missie? Dat bedoel ik daarmee. Wat is mijn missie? Waar ben ik mee bezig? En ja, om te beginnen, om een begin te maken met wat is mijn missie, wil ik eerst teruggaan naar 2007. In 2007 rond ik mijn studie af, pedagogische wetenschappen aan de Universiteit in Nijmegen, en startte ik in de geestelijke gezondheidszorg in team kind en jeugd. Nadat ik een aantal jaren als juf in het speciaal onderwijs heb gewerkt. Ik heb gewerkt als juf voor de klas, ik heb voor de klas gestaan en in de tussentijd heb ik orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit in Nijmegen. En in 2007 studeer ik af aan de Radboud en start ik in de geestelijke gezondheidszorg, team kind en jeugd. En ja, goed, en in het begin is het echt heel erg leuk. Ik werk samen met mijn collega. Mijn collega is tevens mijn vriendin. We kenden elkaar al voordat we bij dezelfde werkgever gingen werken. En we krijgen van onze werkgever de opdracht om team kind en jeugd op te zetten. Want hij is gestart als praktijk en met name voor de volwassenzorg. En hij groeit en hij groeit en hij groeit. En ja, goed, er komen ook vragen voor kinderen en jeugdigen. En hij heeft aan ons gevraagd om het team kind en jeugd op te zetten. En ja, goed, dat is ook wel helemaal mijn ding. Pionieren, nieuwe dingen ontdekken, nieuwe dingen opzetten, daarvoor gaan. Dus de eerste jaren bij mijn werkgever, die waren ook echt helemaal geweldig. Het team kind en jeugd groeide. Er kwamen steeds meer aanmeldingen. Er kwamen ook steeds meer collega's bij. Ja, er kwamen andere nieuwe locaties bij. En ja, dat was echt fantastisch. Hè? We deden ons ding en het was echt inspirerend wat we deden. We hadden ook echt een geweldig team en in dat team inspireerden we elkaar ook heel erg. En ik heb ontzettend veel geleerd van mijn collega's daar. Maar op een gegeven moment kwam de omslag. En de omslag kwam ook een beetje toen de zorgverzekeraars, want ja, de zorgverzekeraars waren toen ook al de financiers van de geestelijke gezondheidszorg, die introduceerden de DBC. Dat was de diagnose-behandelcombinatie. Dat betekende dus dat je bij iemand die in behandeling kwam, daar werd een diagnose gesteld en vanuit die diagnose werd de behandeling ingezet. Nou, dat klinkt op zich vrij logisch, hè? Dat je denkt, oh ja, iemand die met een bepaalde angst komt, met een angstproblematiek komt, daar ga je de angst mee uitdagen. Dat klinkt vrij logisch, maar het zat toch iets anders in elkaar. Het ging als volgt. In de GGZ kwamen er toen zorgprogramma's en geprotocoliseerde behandelingen. Dat betekende dus dat je, als iemand binnenkwam, je stelde die diagnose, dan kwam die automatisch in dat zorgprogramma terecht. En dan kreeg hij die geprotocoliseerde behandeling. Dus het werk werd ontzettend gestandaardiseerd. En ja, ik heb altijd een bepaalde aversie gehad tegen gestandaardiseerd werken. Ik zeg altijd, er bestaan geen standaard mensen. Dus we kunnen ook geen standaard behandelingen aanbieden. En het is daarbij ook nog zo dat iemand die met depressieve klachten binnenkomt, ja, dat kan wel een hele verschillende, ik kan wel heel veel verschillende oorzaken noemen waardoor iemand in een depressie terecht is gekomen. En misschien heeft iemand veel te lang onder druk gestaan op zijn werk. Misschien heeft iemand wel problemen binnen zijn relatie. Misschien heeft iemand nog onverwerkte trauma's uit zijn jeugd die hem achtervolgen, waardoor iemand depressieve klachten ontwikkelt. Nou ja, ik noem nu 3 verschillende voorbeelden, maar je kunt er nog 100.000 bedenken. En dan zouden we die allemaal met al die verschillende oorzaken waarom iemand in een depressie terecht is gekomen, allemaal dezelfde soort behandeling geven. Maar niet ieder heeft toch een eigen verhaal. En dat ging natuurlijk wringen. En dat ging ook nog eens extra wringen, omdat ik bij mijn werkgever heel veel met jonge kinderen werkte en ik heel veel speltherapie gaf. Want ik vind, spelen is de taal van het kind. Kinderen ontwikkelen zich in het spel, geven ervaringen een plekje in het spel, leren eigenlijk over het leven, leren over hun gevoelens, leren over hun gedrag als ze aan het spelen zijn. Kinderen spelen ook altijd vanuit hun eigen beleving. Dus ik vond dat ik als therapeut me moest aanpassen aan de taal van het kind. En niet dat het kind zich moest aanpassen aan de taal van mij als behandelaar. De taal van volwassenen is vooral praten. Dus ik gaf heel veel speltherapie. Maar dat ging op een gegeven moment wringen, want speltherapie is geen protocoliseerde behandeling. Speltherapie is geen evidence-based behandeling. En evidence-based is een wetenschappelijk onderzochte en onderbouwde behandeling. Maar om een wetenschappelijke onderbouwing te krijgen, moet je wel een behandelprogramma hebben wat je elke keer bij elke cliënt en elke behandelaar precies op dezelfde manier doet om daar een effectiviteit te kunnen meten. Dat is een evidence-based behandeling, maar dat kan nooit bij speltherapie. Want de basis van speltherapie is dat het kind mag kiezen, omdat je ervan uitgaat, wat ik net zei, het kind speelt altijd vanuit zijn of haar eigen beleving. Dus hetgene wat verwerkt moest worden, waar het kind mee zat of waar hij of zij problemen mee had, dat ging dat kind altijd spelen, altijd. Zo werkt het gewoon. Maar dat betekent dus wel dat je nooit een therapieverloop kunt hebben wat elke keer hetzelfde is. Dus je kunt speltherapie niet wetenschappelijk onderbouwen, niet evidence-based krijgen. En dat was mijn groot probleem bij mijn werkgever, want hij wilde alleen nog maar evidence-based, geprotocoliseerde behandelingen in zijn GGZ-instelling. En ja goed, dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat we naar een beetje vervelend arbeidsconflict, ik besloten heb om ontslag te nemen. En het was altijd al mijn grote droom om ooit mijn eigen praktijk te beginnen. En ja goed, maar ik vond het altijd heel spannend. Ik wilde heel graag mijn eigen praktijk. Maar ik durfde nog niet zo goed mijn loondienstbaan op te zeggen. Ik denk voor iedereen die luistert en ondernemer is, is dat heel herkenbaar. Want een loondienstbaan betekent elke maand op een vaste dag weet je precies hoeveel je krijgt. Dat is altijd zo. En je hebt het idee in die loondienstbaan dat je zekerheid hebt. Achteraf, denk ik, alle zekerheid die je in een loondienstbaan hebt is een illusie, want niks is zeker. Hebben we wel gezien, hè? Als het slecht gaat met een bedrijf, vallen er uiteindelijk veel ontslagen. Maar goed, ik zat er nog altijd tegenaan te hikken. Ik heb een loondienstbaan, geef toch die zekerheid. Ik wil een eigen praktijk, dat betekent hè, dat ik ondernemer moet worden, maar dat durf ik nog niet helemaal. Dus op het moment dat, bij mijn werkgever steeds meer vast ging lopen en mijn werkgever ook eigenlijk wel graag van mij af wilde, want ik was een beetje de tegendraadse in het systeem en ja, ik wilde niet met de massa mee, had ik voor 1 dag in de week mijn eigen praktijk. En ik zei wel eens, ik heb nog 1 zetje nodig van mijn werkgever om de stap te maken om volledig zelfstandig te worden. Ik geloof in de wet van de aantrekking. Toen, op dat moment, was ik er toen nog niet zo mee bezig. Dus ik realiseerde me niet dat alles wat je vraagt komt op je pad. Nu, achteraf gezien, zie ik heel goed hoe het mechanisme is gewerkt. Ik heb het gevraagd. Ik heb letterlijk gevraagd aan het universum. Zorg dat mijn werkgever me mijn laatste zetje geeft. Nou, dat is ook gebeurd. Het was geen zetje, het was een zet. Het was een fix arbeidsconflict. Waardoor ik uiteindelijk ontslag nam. En dat heeft me ook nog wel op het moment zelf, was dat heel pijnlijk. Heeft ook wel ook echt een tijd geduurd voordat ik mijn pijn, verdriet en boosheid een plek heb gegeven. Nu achteraf gezien ben ik mijn werkgever ontzettend dankbaar. En dat meen ik echt uit de grond van mijn hart, hè? Want je kunt nu wel denken, ja, Jolanda, dat zeg je nou wel, dat klinkt zo leuk, hè? Je bent je werkgever dankbaar. Maar dat meen ik echt oprecht. Ik ben mijn werkgever ontzettend dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen bij hem. En ik heb heel veel kansen bij hem gekregen. Ik heb de kans gekregen om samen met mijn collega, samen met mijn vriendin, het team Kind en Jeugd op te zetten. En om zo'n ervaring op te doen, hoe het is om een hele afdeling op te zetten. Ik heb van mijn werkgever de kans gekregen om mijn GZ-opleiding te doen, waardoor ik me nu GZ-psycholoog mag noemen en waardoor ik nu ook een BIG-registratie heb, waardoor ik als zelfstandige in mijn eigen praktijk mag werken. En ik ben mijn baas, mijn werkgever, ontzettend dankbaar dat hij me dat setje heeft gegeven, zodat ik de stap durfde nemen om volledig zelfstandige te worden. En het hele mooie en bijzondere was dat op het moment dat ik ontslag had genomen, ik heb nooit, maar dan ook nooit een dag zonder werk gezeten. Het is echt zo, als de ene deur dicht gaat, gaat de volgende deur open. Want op het moment dat ik ontslag had genomen, kon ik, naast dat ik een praktijk in Kerkrade had, kon ik als zelfstandige aan de slag in de praktijk, in het gezondheidscentrum in Nieuwehagen. Sorry. En ik had voor 5 dagen in de week werk. En in de beginjaren van mijn praktijk heb ik echt ontzettend hard gewerkt en ontzettend veel behandelingen gegeven. Ik werkte 5 dagen in de week en ik zag 5 dagen in de week 8 à 9 cliënten per dag. Dat betekende dus, er zijn altijd wel dagen, mensen die niet komen opdagen, maar dat betekende dus dat ik elke week tussen de 35 en de 40 cliënten zag. Dus ik heb echt nog nooit een minuut zonder werk gezeten toen ik die stap eenmaal had genomen om volledig ondernemer te worden. En de wens die ik had om zelfstandige te worden als psycholoog was, dat ik graag mijn behandelingen vorm wil geven zoals ik denk dat belangrijk is. Ik vind het belangrijk dat ik naar mensen luister, dat mensen zich gehoord voelen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich prettig en veilig bij me voelen, zodat ze hun verhaal kunnen doen. Ik vind het belangrijk dat ik samen met mensen kijk naar wat er nodig is om van hun klachten af te komen. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen weer terug in hun kracht te komen en om mensen weer de zin in het leven terug te geven. Want we zijn allemaal op zoek naar een zinvol leven. We willen allemaal een zinvol leven. En ik vind het zo belangrijk om in therapie dat ook mensen weer samen met mensen terug te gaan naar wat is voor jou een zinvol leven? Wat is voor jou belangrijk? En dat maakte dat ik een eigen praktijk wilde. Ja, en parallel daaraan liep er nog een verhaal. Mijn allergrootste passie, dan zou je denken, is werk als psycholoog niet je allergrootste passie? Ook, dat klopt. Maar mijn allergrootste passie is reizen. En dat deel ik met Olaf, mijn partner. En samen met Olaf reis ik al misschien al 20 jaar of nog langer over de hele wereld. En ja, ik heb veel vakkennis opgedaan tijdens mijn studies. Tijdens op de PABO, op de Radboud Universiteit, tijdens de GZ-opleiding. Zoveel vakkennis, maar ik denk heel veel levenservaring en heel veel levenswijsheid heb ik opgedaan tijdens onze reizen. En ik hield tijdens onze reizen altijd een dagboek bij. En Olaf is fotograaf En die was altijd bezig met het fotograferen, met name van het maken van portretten, mensen die we tegenkwamen. Maar dan ook gefotografeerd, zo bam in het leven. Van echt foto's uit het leven gegrepen, zeg maar. Dat deed hij, doet hij vooral. Ja, ik kreeg op een gegeven moment, nou, dan kwamen we terug van een reis. En dan ging ik weer werken. En dan kwamen er mensen in de praktijk en die zeiden: vertel eens over je reis. Hoe was dat? Maar vervolgens ook, hoe leven mensen daar? Hoe gaan ze daar met stress om? Hebben die mensen ook problemen? En ik vertelde dan tijdens de sessie over, over mijn ervaringen, maar, en ook over ja, hoe gaan die mensen daar met problemen om? Hoe gaan mensen daar met stress om? En dan zeiden mensen heel vaak aan het einde van de sessie: dank je wel. Dit heeft me heel erg geholpen. Dit heeft me heel veel nieuwe inzichten gegeven. Dus eigenlijk werden de reisverhalen een soort therapeutische verhalen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil dit niet alleen maar voor mezelf houden, hè, want ik wist wat het mezelf gebracht had. Ik wil die verhalen gaan delen. En zo is Wereldpaden ontstaan en ook de naam Wereldpaden ontstaan. Wereldpaden was in eerste instantie een platform waar wij onze reizen deelden als een soort blog. En zowel in verhalen als in foto's. Zo is Wereldpaden ontstaan. En na een paar jaar hebben we besloten om samen een boek te maken, De Essentie van Azië. En in De Essentie van Azië gaat eigenlijk over onze reizen door Azië. En Olaf heeft alle foto's gemaakt en ik heb alle verhalen geschreven die erin staan. En ja, goed, en na De Essentie van Azië is dit jaar Reis naar je hart uitgekomen. En daarin moet ik even terug in de tijd. Toen De Essentie van Azië uitkwam, dat was december 2019. En ons plan was om heel 2020 met ons boek op pad te gaan. En zij waren ook begonnen. In januari 2020 stonden we op de vakantiebeurs in Utrecht om ons boek te promoten. En in februari stonden we op de huishoudbeurs in Amsterdam om ons boek te promoten. En toen werd het stil, want toen kwam er corona. En toen viel eigenlijk alles stil. En hoewel het misschien voor heel veel mensen een hele negatieve tijd is geweest, zeker het begin van de coronacrisis, was het voor mij ook een hele, ja, eigenlijk durf ik bijna niet uit te spreken, maar het was voor mij ook een hele fijne tijd. Want het werd ook letterlijk stil. Gelukkig kon ik in de praktijk doorwerken. En met name zeg ik dan gelukkig voor de mensen die bij mij in therapie waren. Want ja, dat door de coronacrisis namen bij veel mensen wel de psychische klachten toe. En ik was heel blij dat ik dus wel die therapie kon blijven bieden voor die mensen om ze te helpen om door die moeilijke tijd heen te komen. Maar voor de rest viel alles stil. Rondom de promotie van ons boek viel alles stil. Was in het begin ja, wel even slikken. Maar ook alle afspraken die ik rondom, ja, die ik nog naast mijn werk inplande. Vaak was ik 3 avonden in de week weg. En dat was eigenlijk een enorme opluchting dat dat niet was. En ja, Olaf en ik waren en zijn heel veel de natuur in gegaan. Heel veel wandelen, picknicken in de natuur. En heel veel die verbinding opzoeken met de natuur. En ik had heel veel tijd om na te denken: wat wil ik nu eigenlijk? Wat wil ik? En ik wilde eigenlijk heel graag gaan coachen. Maar hoe en wat en wie? En hoe krijg je klanten voor je coaching? En in diezelfde tijd begon ik ook te schrijven. Ik begon eerst te schrijven over de psychologie van reizen. Wat brengt reizen je? Hoe draagt reizen bij aan je eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling? Ik wou daar eerst een e-book van maken. Dus ik denk, het is mooi voor op mijn website. Maar het werd meer en meer en meer. En er kwam een deel over reizen. En er kwam een deel over de verbinding met de natuur. En er kwam een deel over yoga. Yoga en meditatie heel erg belangrijk zijn in mijn leven. En zo kwam tijdens de coronacrisis het boek Reis naar je hart. En dat boek is in juni uitgekomen. En Reis naar je hart gaat echt over de reis naar binnen maken. En in het boek beschrijf ik mijn eigen reis. Maar daar zit ook een dagboek bij waarin ieder zijn of haar reis kan beschrijven. En even denken, begin januari. Oh nee, afgelopen september, een jaar geleden, ben ik bij het Inspiratiehuis terechtgekomen in Maastricht. Want ik dacht, ja, ik wil eigenlijk Wereldpaden wel meer vorm gaan geven. Ik wil ook die coaching meer vorm gaan geven. En dat, en ik heb daar iemand bij nodig. Zo kwam ik bij de Inspiratiehuis terecht. En in het Inspiratiehuis voelde ik de snelkookpan. 3 dagen waarin je met heel veel ondernemers aan de slag ging. Heel veel ondernemers die input kwamen geven over het schrijven van een businessplan. Het uitzoeken wie is je ideale klant, hoe ga je het aanpakken, wat voor stappen zet je. Dus dat was de start voor mij om mijn onderneming veel meer vorm te gaan geven. Dit was ook voor het eerst dat ik me ondernemer voelde. Want terwijl ik al vanaf 2013 ondernemer ben. Maar ik ben er zo in gerold, ik heb nooit hoeven na te denken over een businessplan. En ik had nooit een marketingplan of een salesplan hoeven maken. Ik had nooit hoeven nadenken over wie mijn ideale klant was. Want zoals ik net vertelde, ik nam ontslag bij mijn werkgever en ik heb nog nooit een dag zonder werk gezeten in mijn onderneming. Dus het was voor mij een soort van zelfsprekendheid geworden. En toen ik bij het Inspiratiehuis kwam, voelde ik mij voor de allereerste keer ondernemer. En ja, ik vind ondernemen ook wel echt geweldig. En het voelde ook wel echt goed om te zeggen, hè, ja, ik ben ondernemer. Want dat ben ik ook echt. En vanuit de snelkookpan bij het Inspiratiehuis kwam ik in januari bij Joyce Scheijen terecht, mijn business coach. En samen met Joyce zijn we aan de slag gegaan om met name de coaching op te zetten. Hè, hoe, wat, waar en... Ja, ik bleef er wel struggelen met, ja, wie is mijn ideale klant? Op wie ga ik me richten? Totdat Joyce een keer zei, jouw ideale klant, dat ben je zelf, maar dan een aantal jaren geleden. En toen viel het kwartje. Natuurlijk. Wie zou ik het beste kunnen coachen? Van welke groep weet ik het allerbeste waar hun pijn zit. Waar hun verlangen zit. Dat zijn zorgprofessionals. Ik weet als geen ander wat het betekent om in de zorg, in de hulpverlening te werken. En waar je tegenaan loopt. Maar ook van wat je verlangen is en je allergrootste passie is als je hulpverlener bent. Dus toen was voor mij duidelijk, ik ga me op zorgprofessionals richten. Want wat ik heel erg belangrijk vind, wat ik net al zei, in de therapie, om samen met mensen naar zingeving te kijken. Wat maakt jouw zin, leven zinvol? Vind ik dat ook om dat samen met zorgprofessionals te gaan onderzoeken. Wat maakt jouw werk als zorgprofessional nou zinvol En waar loop je tegenaan? En zo hoop ik, is mijn plan, mijn bedoeling, om zoveel mogelijk zorgprofessionals weer echt de passie voor een vak terug te geven en een balans te vinden in hoe om te gaan met de hoge werkdruk en de vele bureaucratie. Want ik weet dat het kan. Het is mij ook gelukt. En als het mij lukt, kan het ieder ander ook lukken. En daarbij wil ik niet alleen mijn kennis als vanuit de psychologie delen. Ik heb enorm veel kennis en ervaring door mijn opleiding. Maar ook dat ik nu bijna, even denken, ja, dat ik nu 14 jaar in de GGZ werk. Maar ik wil ook mijn ervaringen en de wijsheden die ik heb opgedaan tijdens onze reizen delen. Want ik denk, dit is zo waardevol om dat te gaan delen. Het is zo waardevol om de wijsheden uit andere culturen te delen. Zowel voor mijn cliënten, die er op een gegeven moment letterlijk naar gingen vragen, maar ook voor die zorgprofessionals. Dus mijn aanbod wordt een combinatie tussen vakkennis vanuit de psychologie en, ik noem het altijd, wereldwijsheid vanuit mijn reizen. En dat is het doel waar ik naartoe ga. En dat is ook wat iemand tegen mij zei afgelopen vrijdag tijdens de live dag. Zo van, ja, maar jij bent er toch al bijna. Je hoeft nog maar één stapje te zetten om dat doel te bereiken. Je bent er toch bijna, en dat is waar, ik ben er inderdaad bijna, dat ik hoef nog maar één stapje te zetten. En dat stapje gaat ook worden dat er binnenkort een eerste live event gaat komen. En dat is inderdaad waar, ik hoef nog maar één stapje te zetten. En ik weet ook al wat mijn doel daarna gaat zijn. Want in juni hebben Olaf en ik Wereldpaden Foundation opgericht. En Wereldpaden Foundation is een lang gekoesterde droom van mij dat ik iets terug wil geven aan deze wereld. Aan de mensen die wij tijdens onze reizen ontmoeten. Want de wereld en de mensen die wij ontmoeten, die hebben mij zoveel gegeven. Ik wil iets teruggeven. En zo is Wereldpaden Foundation ontstaan. Wereldpaden Foundation richt zich ook op het steunen van lokale doelen. Doelen ter plekke. Die zich richten op gezondheidszorg, onderwijs, cultuurbehoud of natuurbehoud. En dat klinkt heel erg breed, maar we willen overal waar wij komen, willen we iets kunnen bijdragen. Dat is enerzijds het doel van Wereldpaden Foundation. Het tweede doel van Wereldpaden Foundation is het verzamelen en documenteren van verhalen van over de hele wereld. We willen mensen die we gaan bezoeken, mensen die we tegenkomen, mensen van wie we bepaalde projecten gaan ondersteunen, die willen we interviewen over zingeving. Wat is volgens jou belangrijk in het leven? Wat maakt jouw leven zinvol? Wat is voor jou geluk? Wat is voor jou vrijheid? Omdat ik ervan overtuigd ben dat ieder verhaal gehoord moet worden. En dat het belangrijk is om ieders verhaal te delen. En dat we zoveel van elkaar kunnen leren. Dus dat is mijn volgende doel. Om al die verhalen te gaan verzamelen en documenteren. En het zou geweldig zijn als dat weer een boek mag worden. Of ja, misschien wel een film mag worden. En dat ik daarmee heel veel mensen mag inspireren. En heel veel mensen bewust maken over wat hun leven de moeite waard maakt. Wat hun leven zinvol maakt. En dat is mijn plan. Dat is mijn doel. Dat is de missie in mijn leven. Dat is, kortom, dit is mijn verhaal. En dit is ook het verhaal wat ik heel graag met je wilde delen. Want ik weet helemaal niet, ben me helemaal niet bewust of jij weet wat mijn verhaal is. Wat ik doe. En ik ben dan ook heel erg blij en heel wel dankbaar dat ik dit verhaal met je mag delen. Ja, dat is wat ik je vandaag wilde vertellen in deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond. En ik zou het echt super fijn vinden als je me laat weten wat je van deze podcast vindt. Je mag me altijd een berichtje sturen, een DM via Instagram of een berichtje via LinkedIn. Of je stuurt me een mailtje at info@wereldpaden.nl. Ik zou het echt geweldig vinden als ik terugkrijg van je wat je van deze podcast vindt. Ik ben heel erg dankbaar dat je geluisterd hebt en ik hoop tot morgen. Groetjes, doei doei!